Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Deze week bespreek ik Johanna Maria Breek, die tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 20 Joden aangaf voor geld, waaronder haar eigen man en oudste zoon. De Rotterdamse waarzegster wist iedereen te manipuleren en ging zelfs zo ver dat ze haar schoonzoon aanzette om haar tweede man neer te schieten. Dit mislukte en hij wist ongedeerd van haar af te komen. Maar haar derde man had niet zoveel geluk en werd dood op de vloer van zijn eigen winkel teruggevonden. Nu is de vraag, wie heeft hem echt vermoord? Meer hierover hoor je zo. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. De Rotterdamse Johanna Maria staat gillend voor de deur van de winkel van haar man, Bernardus Wiegerink. Iemand heeft haar man vermoord en ze roept om hulp. Het is dan 8 februari 1958. Haar man ligt achter in de winkel, in de serre bij zijn bureau. Zijn gezicht zit onder het bloed en hij is overduidelijk flink in elkaar geslagen. Zijn overhemd is opengescheurd en zijn stropdas is strak om zijn nek getrokken. Hij moet al een tijdje dood zijn, want als de buurman hem aanraakt, voelt hij ijskoud aan. Wanneer de politie aankomt bij de Weimarstraat 117 in Den Haag, treffen ze Johanna Maria in de keuken samen met een buurvrouw. Ze vertelt dat ze om 7 uur 's avonds haar zoon Pierre naar het station heeft gebracht en dat haar man nog bezig was in de winkel. Eenmaal terug trof ze haar man Bernardus op de vloer aan, inmiddels overleden. Voor de politie is het duidelijk dat er een gevecht heeft plaatsgevonden. Omgevallen meubels, kapotte sieraden en 2 plassen bloed naast het lichaam. 1 van de lades van het bureau staat open en volgens Johanna Maria zou daar een envelop in moeten zitten met de weekopbrengst van de winkel. 800 gulden. Maar de lade is leeg. In de winkel vindt de politie een schuldbekentenis waarin staat dat de stiefzoon van de man, Pierre, hem 1600 gulden terug moet betalen omdat hij deze zou hebben gestolen. Omdat Pierre dus naast zijn eigen moeder de laatste persoon is die Bernardus heeft gezien, wordt hij direct aangemerkt als verdachte. Maar wat de rechercheurs op dat moment nog niet weten, is dat de verklaringen die Johanna Maria aflegt allemaal gelogen zijn. En dat zij eigenlijk verantwoordelijk is voor de moord op haar inmiddels derde man. Johanna Maria Breek wordt als derde kind van het gezin geboren op donderdag 11 juli 1896. Ze woont met haar ouders en 2 zussen, Cor en Dien, in een eenvoudige arbeiderswoning in de Amsterdamse buurt van Haarlem, wat nu de Amsterdamse wijk wordt genoemd. Haar vader werkt als magazijnknecht voor de spoorwegen en haar moeder verdient wat bij met kaartleggen. Ze leest familie, vrienden en buurtgenoten de kaart, waar ze dan een kleine vergoeding voor krijgt. En net zoals haar zussen leert Johanna Maria dit ook. Moeder Breek komt plotseling te overlijden nadat ze haar pasgeboren zoon kort na zijn geboorte verliest. Johanna Maria is dan nog geen 7 jaar oud en krijgt al snel een stiefmoeder. En wat voor een, ze is een klassieke boze stiefmoeder en laat de kinderen duidelijk merken dat ze niet van haar zijn. Er komen al snel stiefzusjes en stiefbroertjes en het gezin is met 6 meisjes en 2 jongens te groot geworden. De stiefmoeder ziet Johanna Maria en haar zussen het liefst zo snel mogelijk vertrekken, dus zij werken al op jonge leeftijd als dienstmeisjes. Johanna Maria werkt bij de familie Philippe aan de Haagstraat en wordt al snel de kok van het gezin. Ze blijft daar tot ze 18 jaar oud is en haar toekomstige echtgenoot Philippe Bremer tegenkomt. Hij is op dat moment een koopman in diamanten en 5 jaar ouder dan haarzelf. Johanna Maria is smoorverliefd op de lange, knappe Amsterdammer met donker haar. En dat heeft ook te maken met het feit dat de Bremers het niet slecht hadden in die tijd. Philips vader, Moses, had een kosherbakkerij waar ook zijn broer als bakker werkte. Hij heeft 4 zussen en 4 broers en groeit op in een bijna orthodox Joods gezin. Johanna Maria is bijna 20 als ze op 27 april 1916 met Philip trouwt. Ze is in de wolken, omdat ze eindelijk alle ellende in Haarlem achter zich kan laten en ziet haar man als de persoon die ervoor gaat zorgen dat ze de rijkdom tegemoet gaat. Ze raakte op haar huwelijksnacht zwanger voor haar eerste kind, haar zoon Maximiliaan Prosper, Max. In januari 1920 krijgt ze een tweede zoon, Eduard Palmer, Eddie. Philip werkt in die tijd als eikmeester voor havenbedrijf Thomsen in Rotterdam. Zijn taak houdt in dat hij de lading van schepen controleert en registreert hoeveel goederen een schip aan boord heeft en hoeveel daarvan wordt gelost. De Bremers hebben het goed sinds hij deze baan heeft, maar alles verandert als de grote transportarbeidersstaking uitbreekt. In eerste instantie lukt het Philip om heel wat geld te verdienen van de diensten die hij de werkgevers verlenen tijdens de staking. Maar hij kan niet meer terecht in de havens en besluit voor zichzelf te beginnen. Een jaar later wordt Philip veroordeeld wegens oplichting en krijgt 6 maanden gevangenisstraf. Ze raken alles kwijt en zijn noodgedwongen kleiner te gaan wonen. Johanna Maria heeft inmiddels ook een dochter gekregen, Marie, die met haar oudere broers in 1 bed moet slapen. Na schooltijd wil ze de jongens absoluut niet binnen hebben. Daar is de woning veel te krap voor. Max en Eddie zwerven daarom na school op straat, tot het etenstijd is, weer of geen weer. Op de dagen dat er geen school is, worden de jongens al vroeg op straat gezet en zijn ook zeker niet welkom om tussendoor een broodje te komen halen. Dus ze stelen zo nu en dan iets op de markt of bij de groenteboer als ze te veel honger hebben. Thuis is Johanna Maria druk met het kaartlezen. Ze laat haar klanten via een advertentie in het Rotterdams Nieuwsblad weten dat ze dagelijks, behalve op zondag, vanaf 12:00 's middags bij haar terecht kunnen. Vanaf 2 kwartjes voor een consult. Philip heeft sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog ook een lucratief handeltje opgezet. Hij heeft een juridisch adviesbureau om mensen te helpen een schadevergoeding te krijgen voor de verliezen geleden bij het bombardement. Na een paar advertenties in de krant stormen de weduwen naar hem toe. En Philip helpt hen maar al te graag de benodigde papieren in te vullen. En daar blijft het niet bij, want hij geeft de vrouwen ook een schouder om op te huilen, terwijl hij achter hun rug hongerig naar geld in zijn handen wrijft. En net als haar man is Johanna Maria ook erg gesteld op haar geld. Zelfs haar inmiddels 15 jaar oude zoon Eddie moet zijn salaris van 2,5 gulden per week inleveren. En omdat dat niet genoeg is, moet hij regelmatig om een voorschot vragen aan zijn baas. Uit schaamte neemt de jongen uiteindelijk ontslag en begint zo een bedrijf met een vriend. Ze verdienen de kost door het maken van naamborden voor bedrijven en winkels. Maar zelfs zijn inkomsten hiervan levert hij plichtsgetrouw in bij zijn moeder. Op 10 mei 1940 valt Duitsland Nederland binnen. 4 dagen later breekt de zwartste dag in de geschiedenis van Rotterdam aan. Philip en Johanna Maria wonen dan in het oude Noorden, waar ze zich in hun woning schuilhouden. Er worden tientallen anti-Joodse regels opgesteld. Eerst mochten ze niet meer naar de bioscoop, toen niet meer naar de universiteit en mochten ze geen bloeddonor meer zijn. Bedrijven werden in beslag genomen, radio's moesten worden ingeleverd en er mochten geen cafés meer bezocht worden. Kinderen moesten naar aparte scholen en volwassenen mochten maar een paar beroepen uitoefenen. Ook moet iedereen die geheel of gedeeltelijk Joods bloed heeft, dit melden. Dat geldt dus niet alleen voor het gezin van Philip en Johanna Maria, maar ook voor Philips hele familie. Ook moeten ze allemaal vanaf 3 mei verplicht een grote gele ster met het woord Jood op hun kleding dragen. Vanaf juli worden op grote schaal Joden opgepakt in Rotterdam, om naar kampen te brengen in het Pools grondgebied. Het is op dat moment bijna niemand bekend dat het eerste transport van Westerbork naar Auschwitz op 15 juli al is vertrokken. 1135 mensen worden 3 dagen lang opgesloten in volle wagons voordat zij het Poolse Auschwitz bereiken. Philip bedenkt zelfs in deze tijden een manier om geld te verdienen. Hij was voor de oorlog een tijdje koopman in chemicaliën. En via via heeft hij te horen gekregen dat je met bepaalde zuren de zwarte J uit het persoonsbewijs kan halen en de namen kan veranderen. Samen met zijn 2 oudste zonen, Max en Eddie, zet hij een handeltje op. En in opdracht van tussenpersonen maken ze valse persoonsbewijzen. Zijn zonen doen het voor het verzet, maar Philip denkt alleen maar aan zijn eigen portemonnee. Het lukt ze om hier een tijdje geld mee te verdienen. Maar Philip en Maximiliaan worden al snel gearresteerd op verdenking van het vervalsen van persoonsbewijzen. En niet alleen zij twee, maar ook de hele familie van Philip wordt gearresteerd, omdat zij voortvluchtig zouden zijn. Toch worden vader en zoon weer vrijgelaten. Op 18 november 1942 wordt Philip voor een tweede keer gearresteerd en vrijgelaten. Een maand later is hij nogmaals gearresteerd, nu samen met zijn oudere broer, voor de persoonsbewijzen. Binnen een paar dagen wordt ook zoon Maximiliaan in het huis van zijn ouders opgepakt. En dat was wel erg toevallig, want niemand wist dat hij daar op dat moment zou zijn, behalve zijn moeder. Het verhaal gaat daarom rond dat Johanna Maria zelf haar zoon Max heeft aangegeven bij de ST, in ruil voor haar man. Want die komt de volgende dag, op 10 december, weer vrij. Op zaterdag 19 december wordt er weer op de deur geklopt. En Philip wordt voor een vierde keer gearresteerd. Dit is dan ook de laatste keer. Johanna Maria wordt verhoord over haar man en ze vertelt de ST dat Philip meerdere keren een seksuele relatie zou hebben gehad met een niet-Joodse vrouw. En sterker nog, haar jongste kind zou van Philip zijn. Dit verandert natuurlijk alles, want naast oplichting wordt hij nu ook verdacht van rassenschande. Hij wordt daarom op 23 december samen met andere familieleden rond 5:30 ochtends op de trein gezet naar Westerbork. Thuis is Johanna Maria druk bezig met haar eigen zaken, kaarten leggen. Ze organiseert voor vaste klanten speciale avonden waarbij seances worden gehouden. Kleine Pierre wordt hierbij betrokken, want de doden moeten zich via zijn lichaam kenbaar maken. Het zorgt voor angstaanvallen bij het kleine kind en hij raakt soms in blinde paniek. Ze krijgt ook nog regelmatig kennissen over de vloer die inmiddels zijn ondergedoken. Door haar eigen dochter en schoondochter voor te liegen dat ze anderen wil aangeven bij de SD om zo haar man en zoon terug te kunnen krijgen, laat ze de twee meiden de vrouwen achtervolgen naar hun schuilplaatsen. En met de adresgegevens geeft ze ze vervolgens aan. Aan het begin van de oorlog kon ze hier 7,5 gulden voor krijgen. Maar tegen het einde was dit alweer 15 gulden geworden. Dat het niet haar plan is om Philip weer terug te krijgen, wordt ook uit het volgende duidelijk. Johanna Maria stuurt een brief naar de commandant van Westerbork, waarin ze schrijft dat Philip erg ziek is en dat hij dus al een jaar onder behandeling is. De volgende dag nog, op maandag 11 januari 1941, wordt Philip overgebracht naar Auschwitz. Met hem gaan nog 749 anderen, onder wie zijn broer Elias, zijn schoonzus Veronica en hun neef Max, allemaal aangegeven door Johanna Maria. Philip wordt niet ouder dan 51. Zoon Maximiliaan wordt halverwege januari vanuit Amersfoort naar kamp Vught gebracht. Wanneer hij er aankomt is het nog niet eens af en hij en andere gevangenen moeten het kamp zelf afmaken. Johanna krijgt geen bericht over haar man en zoon en probeert thuis in Rotterdam zichzelf staande te houden. Maar de spanningen in de familie lopen inmiddels hoog op. Omdat Philip failliet is verklaard, wordt er beslag gelegd op zijn inboedel. Johanna Maria raakt in paniek en verkoopt snel wat spullen en vraagt een echtscheiding aan. Ze wil natuurlijk niet opdraaien voor zijn schulden. Max wordt maandag 15 november 1943 na 10 maanden met 1148 anderen vanuit Vught op transport gesteld naar Auschwitz. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij van Vught naar Westerbork zou worden overgebracht, maar Max gaat zijn vader achterna. Op 18 januari 1944 wordt bekend dat Maximiliaans bloed positief is getest op tyfus. Hij wordt niet naar de gaskamer gestuurd, maar wel naar het ziekenhuis. En wonder boven wonder overleeft hij dit. En hij moet weer aan het werk. Johanna Maria wordt een paar maanden later voor de rechter gesleept door een schuldeiser van Philip. Ze is niet in staat om de schuld te betalen en er wordt een strafzaak van gemaakt. Want de aanklager is ervan overtuigd dat Johanna Maria verschillende spullen heeft achtergehouden. Op 20 juli 1944 krijgt ze hier 6 maanden gevangenisstraf voor. Half augustus is Maximiliaan compleet uitgeput in het kamp. Zijn geest is gebroken, hij heeft honger en dorst en hij is helemaal op. Hierdoor wordt besloten dat hij naar Birkenau wordt gebracht, waar hij de gaskamer in wordt gesleurd. Zijn 20-jarige vrouw wordt, zonder dat ze het weet, weduwe. In september van dat jaar is het feest in Nederland, omdat het nieuws naar buiten is gebracht dat Antwerpen is bevrijd. Johanna Maria komt pas op 9 oktober 1944 vrij en keert weer terug naar haar woning aan de Erasmusstraat in Rotterdam. Haar dochter Marie en zoon Pierre, de jongste van het gezin, worden opgevangen door familie. Op 26 mei 1945 staat dan ineens een arrestatieteam van de binnenlandse strijdkrachten voor de deur. Johanna Maria wordt gearresteerd en haar hele woning wordt doorzocht. Ze wordt verhoord en er wordt specifiek gevraagd over het verraad van haar Joodse familieleden. Maar Johanna Maria geeft niet zomaar toe. Ze vertelt dat het de broer van Philip moet zijn geweest die iedereen heeft verraden, maar niemand gelooft haar nog. En het ware beeld van de Rotterdamse vrouw komt al vrij snel naar voren. De buurvrouw vertelt namelijk dat gedurende de bezettingsperiode Johanna Maria regelmatig feesten gaf waarbij minderjarige Nederlandse meisjes samenkwamen met Duitsers. Daarnaast komt naar voren dat ze na de arrestatie van haar man uitging met een lid van de Kriegsmarine en vaak meeging naar uitgaansgelegenheden. Ze wordt officieel verdacht van collaboratie. Het is haar schoondochter Margje die ervan is overtuigd dat haar schoonmoeder schuldig is. Begin 1947, dus bijna 2 jaar na haar arrestatie, wordt ze overgebracht naar kamp Westerbork, waar inmiddels verraders en NSB'ers zaten opgesloten. In november wordt haar zaak behandeld in Den Haag. En tot ieders verbijstering wordt ze vrijgesproken. Want het zou niet overtuigend bewezen zijn dat Johanna Maria haar man, haar zoon en andere Joden heeft verraden. Vanwege het verschoningsrecht zijn haar kinderen ook niet als getuigen opgeroepen, waardoor er dus onvoldoende bewijs was tegen haar. Ze trouwt op 17 december 1947 met een 12 jaar jongere voormalige SS'er, Willem Jan Brummelhuis. Ze gaat bij hem inwonen aan de Kamperfoeliestraat in Rotterdam. Haar jongste zoon Pierre zit sinds haar detentie in een kinderthuis. En de enige manier om hem terug te kunnen krijgen is door hem een stabiele thuissituatie te kunnen bieden. En dat is dan ook precies de reden dat ze besluit te hertrouwen. In de zomer van 1948 verhuist het gezin, met zoons Pierre en dochter Marie, naar Rotterdam-Zuid. Ondanks dat het lijkt alsof alles goed gaat in het huis, is de spanning om te snijden. Brummelhuis bedreigt Pierre en slaat hem vaak, dus hij wordt al snel weggestuurd om te gaan varen. Intussen hertrouwt Marie met een Zwitser. En ook hij komt bij het gezin wonen. Johanna Maria is niet gelukkig met haar nieuwe man. Ze klaagt constant tegen haar dochter en schoonzoon en wenst hem liever dood. Ze weet de Zwitser zo te manipuleren door te vertellen dat haar man haar slaat en dat ze doodsbang is voor hem. Ook vertelt ze dat haar man jaloers is op de Zwitser vanwege zijn gelukkige huwelijk en dat hij hem zou haten. Ze haalt hem over om voortaan met een pistool onder zijn kussen te slapen, voor het geval dat er weer ruzie uitbreekt en hij zijn familie moet beschermen tegen Brummelhuis. En dat moment komt eerder dan verwacht. Bijna alsof Johanna Maria het had gepland. Want op 6 juli ziet hij ineens Brummelhuis staan in de deuropening van zijn slaapkamer. De schoonzoon schiet, maar raakt hem in zijn knie. Brummelhuis overleeft dit natuurlijk en het plan van zijn schoonmoeder is hiermee helaas mislukt. In 1956 vraagt ze toch een scheiding aan en gaat samen met haar zoon Pierre wonen. Het duurt echter niet lang voordat ze weer op zoek gaat naar een nieuwe echtgenoot. In een advertentie in de krant vraagt ze om een kennismaking met een man van middelbare leeftijd. Ze krijgt veel brieven, waaronder één uit Den Haag, van Bernardus Wiegerink. Ze belt hem op en hij vraagt haar de volgende dag gelijk naar hem toe te komen om kennis te maken. Op 6 maart 1957 wordt Johanna Maria mevrouw Wiegerink Breek, maar wel onder huwelijkse voorwaarden. Bernardus is boekhandelaar en heeft een dochter die het grootste erfdeel zal ontvangen mocht er iets gebeuren. Johanna Maria krijgt maar 25%. Het lijkt erop dat ze daar niet heel lang op heeft willen wachten. Want nog niet eens een jaar later wordt haar derde echtgenoot vermoord teruggevonden. Hij is in elkaar geslagen en gewurgd en ligt op de vloer van zijn eigen winkel naast 2 plassen bloed. Er is geld gestolen en de politie komt er al snel achter dat zijn vrouw er mogelijk meer mee te maken heeft dan ze toegeeft. Ze komen er namelijk achter dat het huwelijk van de twee nooit goed is geweest en dat Johanna Maria de huwelijkse voorwaarden niet heeft willen accepteren. Buren hoorden haar namelijk altijd schreeuwen en het ging dan vooral over geld. want dat was natuurlijk het allerbelangrijkste voor haar. Al snel wordt haar zoon Pierre gevonden en gearresteerd. Hij vertelt dat hij die zaterdag naar zijn moeder had gebeld om te vragen of er post voor hem was. Dat was het geval en hij kwam daar om 5:30 die avond aan. Ze aten een boterham in de keuken en rookte later een sigaret, waarna zijn stiefvader het geld ging tellen in de winkel. Pierre vroeg zijn stiefvader of het laatste gedeelte van het bedrag dat hij moest terugbetalen niet geschrapt kon worden. Maar Bernardus wilde daar niets van horen. Dit maakte Pierre zo boos, volgens hem, dat hij hem met zijn rechtervuist een stomp op zijn mond gaf. De oudere man wilde zich blijkbaar niet zo snel gewonnen geven en kwam op Pierre af. Pierre vloog zijn stiefvader vervolgens in blinde woede aan en ze belandden zo samen op de grond. Terwijl hij de man met zijn linkervuist sloeg, kneep hij met zijn rechterhand zijn keel dicht. En met een nylon kous snoert hij deze vervolgens dicht. Zijn moeder zou de twee uit elkaar hebben geprobeerd te halen. Maar pas toen Bernardus niet meer bewoog, haalde Pierre zijn handen van zijn nek. Maar dat bleek voor hem niet genoeg, want Pierre pakte nog een stuk ijzer van het bureau en sloeg Bernardus nog een paar keer in het gezicht. Na afloop trekt hij zijn bebloede kleding uit en krijgt schone kleding van zijn moeder, uit de kast van de man die hij zojuist heeft vermoord. Samen spreken ze af wat ze aan de politie gaan vertellen. Johanna Maria verzint het verhaal van een overval. Pierre neemt het geld uit de kassa en de lade mee en gaat die avond zijn verdriet wegdrinken. Tenminste, dat is wat hij tegen de politie zegt. Het is voor de rechercheurs duidelijk dat Johanna Maria hen vanaf het begin om de tuin heeft geleid. Haar verklaringen kloppen niet, veranderen steeds en ze werkt vanaf het begin af aan het onderzoek al tegen. Daarnaast zijn ze erachter gekomen dat Johanna Maria en haar man een paar weken eerder al hadden besloten om te scheiden. Dat zou betekenen dat ze helemaal niets van zijn geld zou krijgen. Ze wordt gearresteerd op verdenking van medeplichtigheid aan alles waar haar zoon ook van wordt verdacht. De rechercheurs proberen een bekentenis uit haar te krijgen, maar dit lukt ze niet. Ook Pierre blijft voor zijn moeder opkomen en zegt telkens dat alleen hij de man heeft vermoord. En zo wordt ze zonder harde bewijzen weer vrijgelaten. Pierre wordt wel veroordeeld, 9 maanden later. Hij krijgt 5 jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. Het ten laste gelegde doodslag werd niet bewezen gevonden, dus werd hij veroordeeld voor zware mishandeling met dood als gevolg. Er werd ook rekening gehouden met het oordeel dat Pierre enigszins verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn en dat er natuurlijk geen sprake was van opzet. Wat er die zaterdagavond is gebeurd in de winkel van Bernardus Wiegerink is niet helemaal duidelijk. Uit het forensisch onderzoek komt naar voren dat hij al dood was toen hij werd toegetakeld en dat hij al op de grond lag. Onder hem lagen een aantal nylon pantykousen. Hij kon zonder zijn bril niet zien en zijn verwondingen waren overduidelijk overkill. Familieleden hebben later verteld dat ze hebben gehoord dat Pierre de schuld op zich heeft genomen nadat hij bij zijn moeder aankwam. Het schijnt dat Johanna Maria haar zoon een groot som geld heeft beloofd om te bekennen tegenover de rechercheurs toen hij naar het politiebureau werd gebracht. Ze zou haar man van achter hebben gegrepen met een pantykous, terwijl hij achter zijn bureau zat. Hij zou hebben tegengestribbeld en ze zouden zo op de grond zijn beland. Johanna Maria zou haar man hebben gewurgd en toen hij al dood was, moet Pierre zijn binnengekomen. Zijn moeder zou hem hebben verteld om hem te verwonden. En om met dat geld te vluchten, zodat het zou lijken op een overval. Ondanks dat dit verhaal nooit echt is bevestigd, lijkt het toch de meest logische verklaring voor de gebeurtenissen die hebben geleid tot de dood van meneer Wiegerink. Johanna Maria trouwt voor een 4e keer in 1964 met Teunis van Hoek. Maar ook dit huwelijk houdt ze niet lang vol. En weer minder dan 1 jaar later is ze gescheiden. Ze begint ook steeds zieker te worden. Ze krijgt haar diabetes maar moeilijk onder de controle en is in 1970 al meer dan 50 keer opgenomen in het ziekenhuis. Ze besluit nog een laatste keer haar kinderen te bellen en ze begint met Eddie. Hij woont inmiddels in Australië en ze vraagt hem of hij naar haar begrafenis zal komen. Pierre en Marie zijn de volgende. Weer dezelfde vraag. De twee besluiten in het weekend langs te gaan bij hun moeder en ze hopen dat ze eindelijk de waarheid zal vertellen over alle gebeurtenissen tijdens de oorlog. Iedereen is er nog steeds van overtuigd dat ze vele mensenlevens op haar geweten heeft, inclusief dat van haar eigen zoon Maximiliaan. Maar ook zonder maar één woord te zeggen, blaast Johanna Maria in het bijzijn van haar twee kinderen haar laatste adem uit. De Rotterdamse waarzegster is meerdere keren gepakt, maar nooit veroordeeld voor de dood van haar slachtoffers. En dat zijn er nogal wat. Het aantal Joden dat zij heeft verraden is niet helemaal vastgesteld, maar het zijn er in ieder geval meer als 20. En al heeft ze deze mensen niet vermoord, ze was uiteindelijk wel verantwoordelijk voor hun dood. Dan zijn er nog de mislukte pogingen tot moord op haar tweede man en de moord op haar derde man. In de krantenartikelen uit die tijd wordt Johanna Maria omschreven als een seriemoordenaar. Ik zelf zou haar zo ook noemen. En ik vraag me af hoe jullie daarover nadenken. Want vrouwelijke seriemoordenaren hier in Nederland zijn niet zo bekend. Er is er één, en dat is Goeie Mie. Haar verhaal zul je waarschijnlijk wel kennen. Maar goed, mogen we haar wel seriemoordenaar noemen zonder dat daar bewijs voor is? En omdat ze natuurlijk ook is vrijgesproken. In mijn ogen is ze dat wel. En niet omdat ze meerdere keren is veroordeeld voor de moord, maar wel omdat ze verantwoordelijk is voor de dood van meer dan 20 personen. En dat alleen omdat ze geld wilde hebben. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram, op @alsdood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Heb je vragen? Stuur me dan gerust een berichtje via Instagram. Daar kan je ook een suggestie achterlaten voor een zaak. Ik doe mijn best om zo snel mogelijk te reageren op de berichten. Wat ik volgende week zal bespreken, zal ik binnen een paar dagen bekendmaken op de Instagram-pagina. Tot volgende week!